Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. Ik ben hier vandaag weer alleen, dus je zal het met mij moeten doen. Ik wilde het eens even hebben over wedstrijdrijden en vooral de jurysport. Wat mij aangaat, ik ben sinds een tijdje weer fanatiek aan het wedstrijdrijden. En ik merk dat ik daardoor met mezelf wel eens in de clinch kom te liggen. Want ja, als je traint naar een bepaald niveau en je kan alle onderdelen, dan wil je dat gaan laten zien dat je dat allemaal beheerst en kan. En dan ook natuurlijk in de kunst van het niets doen, wil ik het kunnen voordat ik überhaupt op wedstrijd ga. Dus ik ga zeg maar niet op wedstrijd als ik mijn lijnen niet in nul kan doen. De oefeningen, bijvoorbeeld een appiëment, die wil ik inzetten. Dan wil ik dat het paard het liefst uitloopt en uiteindelijk wil ik natuurlijk ook dat hij zelf de energie, de impuls behoudt in de lijn. En dat hij ook het in de stelling en buiging goed zelf doet. Dus dat het alleen maar een kwestie is van de language by touch. Het aanraken en de taal daarbij. Dat mijn paard begrijpt, oké, we gaan nu een appiëment rijden. En hij loopt hem zelf af. Maar dat is natuurlijk iets wat ik als communicatie met mijn paard heb. En daar mag natuurlijk iedereen van vinden wat hij ervan vindt. Dus even concreet. Op het moment dat ik mijn appiëment inzet, mijn paard behoudt zelf de activiteit, draagt zijn eigen lichaam, neemt de buiging aan en vervolgens kan ik hem uitrijden tot, ik noem maar wat, de AC-lijn, ik richt hem recht en het onderdeel is klaar, dan ben ik super, super mega tevreden. Want ik heb in de kunst van het niets doen, met zo min mogelijke hulpen, die lijn bereikt en alles gevraagd aan het paard. En het paard heeft het gevraagde uitgevoerd. Maar op het moment dat je dan als jury daarnaar kijkt, dan kun je daar natuurlijk van alles van vinden. En dat vind ik wel een dingetje in mijn hoofd, want ik moet dan gaan nadenken en dan zet ik heel even de jurypet op. En dan zeg ik misschien, als ik daarnaar kijk, hij is wat kort in de hals en dan praat ik even over Logro. Dat is mijn ZZ lichtpaard die ik rijd voor een klant. Hij is wat kort in de hals, er zou meer schwung in mogen. Het ritme is oké, maar het zou net iets expressiever mogen met de schwung. De lijn had wat beter verdeeld kunnen worden. Hij zou misschien wat geheel in de lengtebuiging nog wat meer op lengte mogen komen. En zo'n jury geeft dan een 5. Ja, en daar zit je dan. Het voelt zo super tegenstrijdig, want ja, het is een PRE, dus ja, hij is kort in zijn lijf. Ja, we trainen aan lengtebuiging, hals op lengte houden. Dat zijn allemaal dingen die echt wel in de training wekelijks voorkomen. Dus ik kies dan ook voor om met hem echt een trainingsschema aan te houden om alle spieren langer te maken, want ja, dat is nou eenmaal met een PRE, die zijn wat korter en beknopter gebouwd, dus daar moet je als trainer rekening mee houden. Nee, ik rij niet elke dag alle oefeningen, dus ik ga niet 100 keer appiëren. Nee, ik ga kijken hoe ik dat paard op lengte kan krijgen, eerst in de basis, stap eraf galop. Dan ga ik kijken hoe ik hem op lengte kan houden in de buiging. Dus bijvoorbeeld renver, travers. En dan bijvoorbeeld weer daarbij fases. Voor degene die dat niet weten, dit is het verlengen van de hals, maar stapsgewijs, zodat ruiter en paard weten, fase 1, dan krijg je 0, fase 2 krijg je 0 en fase 3 krijg je 0. En dan met die 0 bedoel ik ontspanning naar het paard. Dus we zetten zijn hoofd-halshouding in 3. Nou ja, even duidelijke stappen. En in alle 3 de stappen van de halshouding moet dan die lengtebuiging blijven. Dus daar werk je naartoe. Nou, dan laat ik in een andere dag bijvoorbeeld wel mijn renver-travers doen. Maar dan mag hij wat onder het tempo om te kijken of ik nog wat meer rek kan krijgen op die achterhand. Ja, dus vanaf het middenrif naar de lengte, naar de achterhand, naar het achterbeen. Linksom en rechtsom op dezelfde hoefslag, zodat mijn paard ook niet meer gebonden is aan bijvoorbeeld een lijn. Oh, vanaf de hoek zet ik travers in en dan is het een kunstje. Nee, het moet overal uitgevoerd kunnen worden in alle hoofd-halshoudingen. Dus als ik zeg maar zo serieus door de week heen train met zo'n simpele eigenlijk oefening als appuyeren. En dan vergeet ik er nog één. Want wijken voor het been. Je moet natuurlijk ook de eenzijdige kuitdruk goed afgestemd hebben op het paard. Dus even ongeacht vanaf de lengtebuiging of de lossigheid. Op het moment dat mijn been tegen het paard aankomt, moet hij zijwaarts gaan. En dat moet ook op een kleine hulp. En het liefst ook kleine hulp, hulp ontspannen en het paard loopt hem zelf uit. Die dingen neem ik dus allemaal door de week in losse elementen mee. En dan af en toe, als ik denk dat alles oké is, dan ga ik dingen samenvoegen. Dus bijvoorbeeld een keer een dag travers met nog wat meer lengtebuiging. Of travers in fase 2 en nog meer het neusje eruit. Nou, en zo behandel ik of ja, ga ik door alle spiergroepen van zo'n paard heen. En dan vind ik het wel super moeilijk als, zoals de afgelopen wedstrijden, men daar zo over valt over dat hij kort is in de hals, terwijl je er als trainer van dat paard er alles aan doet om dat paard op lengte te krijgen. En dat je daar dan ook onvoldoende voor krijgt. Hè? Want de lijn is goed. Ze zouden wat meer buiging willen zien. Nou ja, dat als ik dan de video's terugkijk, dan denk ik, nou, dat valt op zich nog dan wel mee. Die korte hals zie ik ook. Maar als hij dan weer wat korter in de hals wordt, gaat hij dan wel weer iets meer verzamelen. Dus die tussenmix van goed en niet goed, dat vind ik nogal dicht bij elkaar liggen. En ik denk dan altijd, wat mij geleerd is als jury, is als takt, ritme en lijn oké zijn en de uitvoering is oké, dat het dan altijd in elk geval voldoende is. Kijk, dat het geen 8 of 9 is, oké, dat snap ik. Maar dan denk ik wel eens van, hey jury's, zie je dan niet dat dit paard gewoon heel gemoedelijk zelf loopt, heel ongedwongen naar die lijn loopt? Want heel eerlijk, als ik stel dat ik mijn been daar aan zou leggen, de elke pas zijwaarts, zijwaarts, en dan twee benen voor zijwaarts, voorwaarts voor mijn appiëment, en hem ook nog rond moet houden, wat ik echt heel veel zie, dan zet ik daar mijn vraagtekens bij of ze dan wel genoeg ook kijken naar de eenvoud in de uitvoering van de oefening. Want als je op die lijn zit en de buiging is oké, hij is wat kort in de hals, maar je komt uit waar je moet zijn, is het dan niet gewoon voldoende? En wat nog een keer natuurlijk meespeelt, is natuurlijk als ik in dat juryhokje zit, ik denk echt van een 10 naar beneden, in plaats van een 6 en omhoog. Want je kunt er altijd makkelijk weer onder gaan zitten. Want ja, we zijn daar eenmaal om te kijken wat er niet goed gaat. Maar eigenlijk vind ik, je moet het ook eens omdraaien en kijken eens wat er wel goed gaat. En naar mijn mening wordt er echt te weinig aandacht voor het wel het goede beoordeeld. En ook, ja, uit welk standpunt komen die jury's dan? Gaan ze daar zitten met, ja, ik heb niet lekker geslapen en ik voel me niet fit. Kom maar op, we gaan even jureren. Oh ja, daar heb je weer zo'n PRE. Hè, dat kan, hè? Want ik bedoel, wat mijn voorkeur is, hoeft niet een andermans voorkeur te zijn. En ik snap het, we zijn allemaal mensen. Maar daar kan ik wel eens even, ja, een beetje, ja, ontdaan van zijn of zo. Ik bedoel, dan denk ik, joh, je krijgt 5 euro per uur. Een beetje diesel kosten, 28 cent per kilometer of zo. Dus Ik neem toch aan dat je daar voor je hobby zit en niet om mensen af te zeiken. En toch wordt het ook gedaan. Want ik bedoel, ja, weet je, die noot aan de onderkant. Leuk paard, goede combinatie. Ja, weet je, dat is makkelijk te schrijven. Maar wil je echt wat meegeven? Ja, ik weet dat je niet op de instructeurstoel mag gaan zitten als jury. Dat wordt mij ook regelmatig verteld als we bijscholingen hebben. Maar toch, weet je, dan als je nou de tip van Flip hebt, ja, kom daar maar mee, weet je. Dan heb ik er wat aan, want ongedwongen voorgesteld of een fijn beeld. Ja, maar waarom dan niet over de 60%? Dat snap ik dan niet. En waarom is dan één foutje gelijk wel een 3 of een 4? Maar als het dan goed gaat, kun je eigenlijk, snap ik, gewijs niet naar die 8 of die 9. Omdat dat paard natuurlijk misschien meer oprichting moet, meer lengte in de hals, meer activiteit, meer impuls, weet ik het. Dus weet je, ik snap het, maar ik snap die 6's vaak niet. He, wees dan duidelijk in wat je wil. Ga je dan voor elk punt van die korte hals een punt aftrekken per onderdeel? Of ga je dat één keer melden? En kijk, elke jury doet het natuurlijk anders. Ik heb er zelf toch echt wel richtlijnen voor. Ook afhankelijk natuurlijk van het niveau waarin gereden wordt. Maar ook een stukje begrip naar het model paard. Als je, denk ik, als jury moet je jezelf ook verdiepen in het fysiotherapeutische van het rijden van een paard. Ja, dus op het moment dat dan de oefening in eenvoud wordt voorgesteld, denk ik dat dat punt hoger moet zijn. Op het moment dat jij ziet dat een paard rondgehouden wordt en gedwongen wordt om in een bepaalde houding in dat appiëment te komen, ja, vind ik zelf dat je gewoon een punt af moet trekken in je hoofd. Maar goed, weet je, zo doet iedereen het anders. Het heel mooi was, ik had een keer een bijscholing of een samenkomst, ik weet het niet, van de KNS. En dit is natuurlijk even, denk ik, ook een frustratie voor alle wedstrijdruiters, hè, want jongens, wij trainen keihard. Vaak 6-7 dagen in de week zijn we met dat paard bezig. Van mesten tot longeren tot trainingsschema's opbouwen, dingen leren. Dus weet je, ik voel aan twee kanten. Hè. Ik voel als jury en ik voel ook als trainer die als ruiter zijn paard gaat presenteren op een wedstrijd. Maar goed. Dus ik was bij een jurybijeenkomst en daar hadden ze een eye tracker. Nou, super vet. Want wat gebeurt? Dat is een bril met een tracker van je oog erin. En we gingen dus zeg maar combinaties beoordelen. We hadden ook allemaal een formulier gekregen. Er kwam een M-combinatie in de ring. En wij zaten aan de zijkant. Hoofdjury zat bij C. En er zat nog een jury volgens mij op de lange zijde. En die M-ruiter, nou, die komt binnen en die gaat voorwaarts, die komt binnen in draf, C op de rechterhand. En op een gegeven moment, zij heeft de hele proef doorlopen en dan krijg je aan het eind, gingen we dan de proef bespreken. Zo doen we dat ook namelijk op de scholingen, de nascholingen van de juries. En het mooie was, sowieso, de eye tracker vertelde dus iets over waar die jury naar keek. Nou, en zeg maar, als je binnenkomt, heb je een stuk of 8 dingen waar je als jury op moet letten. Ritme, takt, impuls, lijnrijden, hoe de ruiter zit. Nou, in elk geval van alles. Als je dan keek naar die eye tracker, dan kon je eigenlijk zien dat ze dus heel erg met haar ogen dus keek naar of die op de AC-lijn uitkwam. Dan keek ze een keer naar het ritme. Je zag haar kijken naar de houdingen zit. Maar eigenlijk, die 3 onderdelen die ik nu noem, die waren voorbij toen die bij C op de rechterhand ging. Oh ja, dan moet de lijn naar C moet je ook bepalen. Dus als je dan bij C op de rechterhand gaat en je hebt dus maar 3 onderdelen gezien, stel je voor, kom slingerend binnen. Stel je voor, hij zit er scheef op. En de lijn naar C ging niet oké. Dus er was een vertwijfeling in. Dan heb je dus eigenlijk 3 punten die naar beneden gaan. Zou je eigenlijk nog op een 7 uitkomen? Even heel zwart-wit bedacht. Maar aan de andere kant, er gingen dus 3 punten fout. Maar we hebben er dus 5 niet kunnen beoordelen. De andere jury, aan de andere kant, die dus zeg maar op de zijkant zat. En wij ook als juryleden die aan de zijkanten zaten. Die zagen dus niet of die AC-lijn wel goed was. Want je kijkt er vanaf de zijkant op. Dus wij waren daar positief over. Wij zagen dat het ritme oké was. Want daar hadden wij heel goed zicht op. Hè? Als je van over de AC-lijn rijdt en je kijkt vanaf de zijkant. Nou, daar waren we ook super positief over. De persoon in kwestie zat er goed op. Ja, dan zou je praten over een 10. Dus de jury aan de zijkant zou praten over een 10. Terwijl de hoofdjury praatte over een 7. En dit is even iets voor alle ruiters die wedstrijd rijden om mee te nemen. De jury kan onmogelijk al jouw onderdelen beoordelen. Dus word ook niet boos als jouw cijfer laag is. Of juist net wat aan de hoge kant. Ga ervan uit dat het een gemiddelde is van wat je hebt laten zien. Want ja, weet je, ik zei net ook al, de jury die zeg maar in de ring gaat zitten. En die kijkt en die heeft een slechte nacht gehad. En die moet zo meteen door naar, weet ik veel wat, een familiedrama. En die komt tussendoor even jureren. Denk jij dat die positieve punten heeft gezien? Nou, ik denk van niet. We blijven mensen. En ik weet dat voor 5 euro per uur, dat is gewoon niet het geld. Dus je doet het uit liefde voor je vak. Uit liefde om mensen door te helpen. Dus we kunnen er ook echt wel van uitgaan dat het altijd sowieso positief bedoeld is om jou verder te helpen en jouw paard. Het kan ook zijn dat als je negatief beoordeeld wordt, dat die jury er misschien gaat zitten en denkt, ja, nee, dit is nog niet goed genoeg voor de volgende klasse. En tuurlijk, we moeten beoordelen wat we zien op dat moment, maar we zijn ook maar mensen. Als ruiter daarentegen vind ik het wel echt super vervelend als iemand net niet oplet. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat een jury zit te eten en te drinken. En elke keer als ik toevallig in het hokje kijk, dan is ze een hap van haar tosti aan het nemen. Nou, super irritant. En als je dan ook nog geen winst rijdt, ja, dan denk je helemaal, je hebt gewoon echt puur het negatieve gezien. Maar ja, vergeet niet, het zijn ook maar mensen. En ze doen ook hun best om daar die paar uur die ze zitten, om wel zo goed mogelijk te beoordelen. En ja, daar hoort ook een keer een hapje en een drankje bij. En er zal niet altijd één op één voor jou dan misschien de volle focus zijn. En al hebben ze dus de volle focus, ze kunnen van de 8, 9 onderdelen maar 3 onderdelen goed beoordelen. Dus ja, wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is, pak mee van het jurycommentaar wat erop staat als trainer. En interpreteer dat ook als trainer. En niet als ruiter die op de letter zijn paard in de houtgreep van A naar B moet gaan rijden. Maar ga kijken van, wat gebeurde er in die lijn? Wat maakte het moeilijk voor dat paard om het ritme niet te houden? Wat maakte het moeilijk van het paard om niet nagevelijk te komen? Dat hij tegen de hand kwam. Wat maakte de lijn moeilijk om de wending bij C te rijden? Want al dat soort dingen zijn geconditioneerd vaak en zijn ook vaak in herhalingen terug. Pak een gemiddelde van 3 protocollen en je zal het wel weer terugzien waarschijnlijk. Nu heb ik dan de pet opgezet van de jury en van mezelf als ruiter, in dit geval Blogro. En er zijn natuurlijk ook onderdelen als trainer van jouw paard dat je eigenlijk weet van oké, dat gaat nog niet 100% vlekkeloos, maar de andere onderdelen gaan wel goed. Dus ik kan wel op wedstrijd om ook ervaring op te doen om het allemaal te laten zien in 6 minuten, wat is het, 30 per proef. Dus dat je vanuit een ander aspect naar een wedstrijd gaat, dan vind ik het ook altijd super, super, super frustrerend als mensen over elkaar zitten te lullen over dat ze wel of geen winst hebben gereden. Ik kan die mensen wel afschieten, want wie ben jij om te beoordelen of te veroordelen over een andere ruiter met misschien een hele andere trainingsmethode dan jij, misschien met een hele andere gedachtegang gaat hij op wedstrijd dan jij, misschien lukt het thuis allemaal prima, maar is de focus van dat paard op een wedstrijd heel anders? En wie ben jij dan om daarover te oordelen op het moment dat er op de uitslagenlijst daar komt, Pietje heeft, 10 punten onder de winst gereden. Dan gaat de tamtam. Nou, ze zal wel niet goed gereden hebben. Of nee, hij was er ook nog helemaal niet aan toe. Weet je mensen, hou je oordelen en veroordelen voor je. Want dit is gewoon niet zoals de sport bedoeld is. Als je er iets van vindt en je ziet die ander trainen, heb dan ook het lef om er een keer heen te gaan en vragen. Vraag aan diegene van, als je daarover geïnteresseerd bent natuurlijk, hè. En anders moet je helemaal niet lullen. Maar goed, hè, je hebt gezien op startlijsten of de uitslagenlijsten dat die 10 punten elke keer eronder zit. Ga dan naar die persoon toe, als je zo geïnteresseerd bent. Maar hou alsjeblieft je mond over wat je ziet op de uitslagenlijst. Als je er niet bij was, moet je er niet over oordelen. Want dat is echt gewoon laag en het laagste van het laagste. Want iedereen doet zijn best. Iedereen traint. Iedereen die ervoor kiest om op wedstrijd te gaan, weet ik zeker, die heeft een weg daarnaartoe gewerkt. Is het jouw weg? Dat hoeft niet. Maar jij weet wel wat er voor nodig is om op die wedstrijd sowieso spik en span te staan. Want wat denk je van dat klote witte dekje wit krijgen elke keer? Die rijbroek wit te houden. Nou, dan zien 9 van de 10 mensen hebben ook nog echt een mooie, volgens mij een echte wedstrijdcap, echte wedstrijdlaarzen. Het kost je klauwen met geld om er überhaupt naartoe te gaan. Dan je startgeld, de mensen die je meeneemt, wil je wat te eten geven, wat te drinken. Jongens, zowel andere ruiters als wedstrijdorganisaties, als juryleden, iedereen doet zijn best. En ik hoop dat dat echt eens even uit de wereld kan. Dat misgunnen en meer begrip voor elkaar. Maar dan heb ik nog een pet. En dat is namelijk de instructeurspet. En daar bedoel ik mee de ruiters die op wedstrijd gaan en verwachtingen hebben van zichzelf, van het paard. En die komen dan terug met de protocollen bij mij. En vind ik superleuk, want vaak is het ook wel dat de jury heeft gezien en benoemd wat je in je training ook mee bezig bent. Nou, als dat dan helemaal op één lijn ligt, hey, top. Als jij wist dat jij op wedstrijd ging om ervaring op te doen, dan zal je al veel relaxter op wedstrijd gaan en veel relaxter je protocol met mij doorspreken, als dat je het idee had, ja, ik ga eerste worden, ik ga kampioen worden, ik ga 75% rijden. Ja, want dat maakt het natuurlijk sowieso al moeilijk. En ben je er klaar voor? Nou, top. Is je dier er klaar voor? Helemaal top. Maar je bent natuurlijk wel met een dier op pad. En dat is wel afhankelijk van ook omgevingsfactoren. Heb je dier kunnen trainen? Hoe zat je paard die dag in zijn vel? Ik bedoel, laten we heel eerlijk wezen, die paarden hebben ook gewoon 23 uur voordat jij weer op de stoep staat. Weet jij veel wat ze dan in die 23 uur doen? Kijk, je mag hopen dat ze gewoon rust en ontspanning hebben en 5 keer per dag voerbeurten. En je gaat dan de volgende ochtend naar stal, je gaat ze poetsen, vlechten, mooi maken en je kijkt naar hem. En ik mag hopen dat je ziet als die wat mankeert, dat je dan niet op concours gaat. Maar voordat je dus gaat, is er al heel veel gebeurd. En dan op het moment dat jij erop zit, ja, daar kan die misschien wel net even wat anders geslapen hebben als normaal. Misschien was het voer niet zoals normaal. Weet je, dus er zijn van zoveel factoren afhankelijk met een dier. En ook jezelf. Als jij natuurlijk een rottige nachtrust hebt gehad en je hebt de hele week gewerkt en je gaat op zaterdagochtend, moet je, weet ik wat, om 9 uur starten in Timbuktu. Dan moet je om 6 uur uit je bed en dat paard klaarmaken. En zal ook misschien niet het beste uit jou halen. Ja, misschien wel bij de ochtendmensen, maar zeker bij de avondmensen, die hebben dan ook weer een andere uitdaging. Weet je, en zo denk ik altijd van, jongens, beoordeel of veroordeel elkaar niet, maar go with the flow. En wil je het graag weten, vraag het dan. En ook als, voor mij als instructeur, als je dan met je protocol terugkomt, vraag het dan. En als je het niet begrijpt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik, wat dat gaat, gewoon ook super goed kan overbrengen naar de ruiters, wanneer ze op wedstrijd gaan, wat is het dan wat je wil laten zien en is het haalbaar? En als het haalbaar is, om ook dan zeg maar zelf kritisch te kijken, dat als je de ring uitkomt en dat je precies weet, oh ja, maar dat was een hakkeltje en daar had hij wat lengte mogen hebben en daar had hij, weet ik veel wat, wat vloeiendere overgang moeten hebben. Ik denk dat echt 90% van de ruiters die bij Mendels methode lessen, of je nou wel of niet in de hogere categorie rijdt of in de B rijdt of sowieso recreatief rijdt, ik denk dat wij allemaal goed hand in eigen boezem kunnen steken. Omdat dat is een van de dingen waar ik toch heel duidelijk over ben, dat jij bent zijn trainer en wat je krijgt, dat is wat jij er hebt ingestopt. Dus ga niet boven niveau werken, ga niet boven niveau op wedstrijd, want je maakt jezelf ongelukkig, maar nog erger, je maakt je dier ongelukkig. En dat is denk ik iets wat je niet zou moeten willen. Nou heb je natuurlijk altijd, en dan heb ik het over die kleine 10%, daar zit wat jeugd bij die misschien nog niet zo diep daarover nadenkt en die gewoon bezig is met trainen en dat gaat dan lekker en laten we eens op wedstrijd gaan. Maar ik moet zeggen dat die over het algemeen ook het meeste teleurgesteld zijn als ze dan die winstpunt niet halen, omdat ze niet bezig zijn met de reis die ze met hun paard afleggen, maar ze zijn bezig met een resultaat en met een eindproduct waarin je, nou ja, afhankelijk bent van dingen van buitenaf. Daar zit gewoon een percentage dat je niet onder controle hebt. Dus ja, weet je, ik vind dat altijd wel een iets moeilijkere categorie om zich bewust te maken. Maar daar doe ik ook mijn stinkende best voor om daarmee aan de slag te gaan. Maar 90% van de ruiters die op wedstrijd gaat, die weet wat er aan de hand is. En zo had ik dat natuurlijk afgelopen wedstrijd ook met Logro. Kijk, ik weet wat er aan de hand is. Ik weet dat hij wat kort in het frame is en dat het allemaal wat ruimer mag. Maar nu had ik bij zo'n barokke wedstrijd, colorful dressage was het in Houten, had ik wat meer verwacht van het feit dat ze rekening houden met het barokke type. Dus hè, dat een wat kort gedrongere nek, ja, dat hoort er nou eenmaal bij het type. En daar niet zoveel aandacht aan zouden besteden als in de zin van, nou ja, de zesjes worden niet zevens omdat ze barok zijn, zeg maar. Dus niet dat het fair of niet fair is. Want kijk, ik denk dat elk paard moet kunnen scoren. Maar ik dacht niet dat het zo zwaar zou wegen dat je in die zesjes blijft hangen. Maar wel een vier om je oren krijgt op het moment dat je niet bij K een overgang maakt naar draf. Maar omdat ik het net iets later deed, omdat ik hem vloeiender wil laten draven. Hè, dan is dat contrast heel groot. En dan moet ik ook zeggen dat het had ook een aantal redenen dat hij kort was in de hals. Dus ik was in die zin helemaal eigenlijk niet teleurgesteld in het paard. Want nee, dit was een bewuste keuze. En ik zal je vertellen waarom. Ik heb eigenlijk voor het eerst sinds ik Logro train op wedstrijd, heb ik een gewoon dubbelgebroken watertrensje ingedaan, waar ik normaal in rij met stang en trens. Omdat Logro is in Spanje ingereden, is voornamelijk echt wel op kracht ingereden. En best wel snel de piaf geleerd, zeg maar. En dan moet je niet denken aan een goede piaf, maar een piaf met een weggedrukte rug. En van die korte, snelle pasjes met onderhals. Ik denk dat je dan wel een beeld hebt bij wat zijn aangeleerde gedrag was. En in de loop der tijd, wij zijn hem bezig op lengte te krijgen, rust te krijgen, dat hij zijn passen afmaakt en dat hij meer schwung krijgt. Nou, dat heeft allemaal, dat is een bepaalde training die belangrijk is en waarin hij rust vindt, waarin hij zijn lichaam anders leert gebruiken. Maar je kunt je voorstellen, het moment dat je paard gaat sluiten, is dat het eerste wat er bij hem opkomt, is holle rug, buik eruit, korter en vlugger worden en dus ook in zijn hals. Dus dat willen we eigenlijk niet. Maar wat ik dus wel gedaan heb, is dus de stang die ik nodig had om hem op te vangen. Want er was gewoon, je kon niet met een ophouding opvangen, zeg maar. Zo sterk was hij geworden in zijn mond. Dus ik ben met stangen trends gaan rijden op wedstrijd om gewoon dat laatste stukje verzet eigenlijk te zeggen nee en weer ontspannen. Dan weer naar trends. Nou, dat heeft zich zo, ja, dat heeft de vruchten afgeworpen dat ik kan zeggen van oké, ik ga nu alleen op trends, want ik heb die stang niet meer nodig. Ik kan hem opvangen op een halve ophouding. Dus het was super tof natuurlijk. Alleen ik had nog nooit op wedstrijd gedaan. Ja, dus thuis trainen we eigenlijk altijd met gewoon watertrensje. Zeker in het begin dan niet hoor. Maar zeker nu de laatste tijd wel. En dan moet je zo'n proef 6 minuten in elkaar flansen met zo'n watertrensje. Kijk, en dat vertrouwen wederzijds tussen hand en bit, die was gewoon dusdanig daar dat ik daar eigenlijk super tevreden over was. En de laatste keren, de ene laatste wedstrijd had ik echt 7's en 7,5 voor mijn wissels. Maar de laatste wedstrijd waren die wissels echt allemaal weer kapot. Dus achter, trager dan voor. Ja, en dan ga je nadenken van, hey, waar komt dit van? Wat willen we? Ja, toen hebben we een paar keer gewoon wat meer opgevraagd aan de voorkant om achter te gaan zitten. En dat resulteerde wel in betere wissels, alleen nog niet super constant. En ik denk dat langzaam maar zeker daar weer die enge rug is ontstaan. Dus door dat opvangen is die weer zich in een houdingje gaan manoeuvreren van vroeger. En omdat je dan bezig eigenlijk bent met de wedstrijd en met andere punten, heb ik dat niet zo goed opgemerkt tijdens het losrijden. En had ik dus bewust besloten om hem meer op achter te zetten, de hele proef. Ja, en dan krijg je dus kort in de hals. Dus ja, toen ik klaar was met de wedstrijd, had ik het eigenlijk nog niet zo door. Maar toen ik de punten kreeg en dat erbij stond, toen dacht ik, dat is mijn eigen schuld. Ik heb met dat zachte hoofdstel, of tenminste met dat zachte bit, toch wel heel veel meer op kunnen vangen als dat ik in het lijf eigenlijk naar voren had gereden. Dus dat is eigenlijk te kort, te veel in de hand. En hoewel er heel veel stukken in nul gingen, niet goed. Dus in die zin, ben ik het eens? Nee, ik vind nog steeds dat hij eigenlijk alles correct heeft uitgevoerd. En misschien was ik bij die overgang K wat laat. En ik heb dan 4 wissels geklapt. Er was er ook 1 goed of 2 goed. Nou, dan zou voor mij dan denken van, als je dan op 6 zit, dan zou je er 5 punten onder zitten. Nou, 2-10 is winst. Dus het had voor mij 2-5 moeten zijn. 5 punten gaan we niet mekkeren, want dat is gewoon onhaalbaar bij zo'n grote cijferlijst. Maar ja, dus ik kan me er wel in komen. Hè? En ik denk dat we als trainers ook daar vaker bij moeten stilstaan. Kijk, ik weet dat hij waarschijnlijk niet 9's gaat scoren of 10 gaat scoren. Maar ik weet wel dat dus als ik correct train van achter naar voor en het klopt, dat hij wel 6'en moet scoren en zeker 7's voor zijn wissels als die goed gaan. Dus ja, weet je, we gaan weer terug naar de tekentafel. We gaan hem weer op lengte brengen. En we gaan gewoon weer zeggen deze week, nee, we houden het weer even simpel. Eerst die lengte er weer in. Terug naar ontspanning, de kunst van het niets doen. En van daaruit weer de oefeningen toevoegen in aankomende week. En ja, voor die wissels, misschien moet ik dan nog even wat meer losmaken op de achterhand. Dus ik ga wat tweede hoefslag, renver, een aantal passen en dan travers een aantal passen rijden. En dan kijken of ik daarin die lengte kan bewaren. Want waarschijnlijk zal die daarin dan ook al wel de rug wat weg willen drukken. En door dan aan de voorkant weer lengte te krijgen en het even simpel te houden, dus niet op tempo, maar gewoon een beetje onder tempo, dat hij wat meer de tijd krijgt om weer even daarin te ontspannen. Ja, dan moet het vast en zeker goed komen. Ik ga aankomende zondag weer op wedstrijd. En kijk, we kunnen alles. Ik kan die lengte. Ik kan met een gewoon bitje nu, dus dat is fijn. Ik ga ook gewoon mee doortrainen. Kijk, ik wil die stang en trends eigenlijk liever niet gebruiken, omdat ik vind dat een paard niet op boerenkracht terug moet kunnen komen. Maar als hij dus al zoveel kort in de nek wordt, is het dus schijnbaar toch voor hem al kracht. Ook al is het dus geen stang en trends, maar gewoon trendsje. Dus in die zin ben ik gewoon super trots op hem. En moet ik gewoon mezelf weer even herscholen en aanpassen. Want wat ik voelde was niet oké. En ja, weet je, ik ga me deze week ook filmen. Zodat ik weer even super kritisch ben op hoe ziet het er dan uit vanaf de zijkant. Want ja, als je erop zit, nou echt waar. Ik denk dat af en toe dat ik op George zit. Maar als ik het dan zie, dan denk ik, nou nee, hij is toch wel wat kleiner en wat minder schwung en takt. Laten we eerlijk zijn. Maar goed, dat neemt niet weg dat we daar wel naartoe willen. Dat hij lekker swingt en dat hij zich groot maakt. Maar dat moet niet ten koste gaan van de lengte van de hals. Dus ik hoop hiermee trainers van paarden, mensen die op wedstrijd gaan, de juryleden, maar ook de instructeurs, een klein beetje ja, in mijn visie heb mee kunnen nemen. En ik bedenk dan altijd maar zo, als je daar gaat zitten als jury, ga punten van een 10 naar beneden. Dat is voor iedereen leuker. En probeer echt de tip van Flip eronder te zetten, zodat we echt wat mee kunnen. Als je als ruiter op wedstrijd gaat, dan wil ik je meegeven, heb vooral plezier en laat zien wat je kunt. Maar ga niet wrikken om wat je nog niet kunt en om op dat moment voor de haaien te gooien dat paard. Hou het simpel en hou het leuk. Dan is de volgende wedstrijd ook weer leuk. En voor de instructeurs wil ik zeggen, vraag alsjeblieft de protocollen op als je ruiters op wedstrijd zou gaan. En ga met elkaar in gesprek en probeer die ruiter uit te laten vinden zelf. Dus ga het niet voorkouwen, maar ga zoeken creatief naar hoe je die ruiter zelf kan laten begrijpen wat er op protocol staat. Want voorkouwen kunnen we allemaal, maar de ervaring leert dat als je iets ervaren hebt, iets gevoeld hebt, iets zelf ontdekt hebt, dan blijft het veel beter hangen. Dus probeer te coachen en niet met het vingertje te wijzen. Bedankt voor jullie aandacht weer. Tot de volgende!